Goedemorgen allemaal. Welkom hier in deze dienst in de Bethelkerk. Als u hier bent, van harte welkom. Maar ook als u thuis met ons meekijkt, van harte welkom. En we hopen dat u zich verbonden voelt met ons hier in de kerk. In deze dienst gaat dominee Bart Visser voor. Vandaag gaat het over Palmpasen. Jezus' intocht als koning in Jeruzalem. Ik vind dat altijd een beetje een merkwaardig verhaal. Het is feestelijk. Jezus wordt als koning binnengehaald. Toegejuicht door mensen. Zittend op een ezel gaat hij de stad binnen. En een enthousiaste menigte verzamelt zich om hem heen. Het is een soort climax in alles wat Jezus daarvoor heeft gedaan en heeft gezegd. Eindelijk erkenning. En tegelijk, al lezende, weet je dat het over een paar dagen er heel anders uitziet voor Jezus. En dat misschien diezelfde mensen na een paar dagen heel wat anders over hem roepen. Dat is pijnlijk, maar ook herkenbaar. Mensen laten zich meeslepen. En wat is een woord van een mens dan waard? Toch is hij op deze dag echt koning, een vredekoning. Anders ook wel dan aardse koningen. We gaan er vanmorgen wat dieper op in. Ik wens ons allen een hele gezegende dienst.
We gaan deze dienst lezen uit het Evangelie naar Matthäus. En als je het gewoon zo meeleest, dan zou het je misschien niet eens opvallen. Maar Matthäus heeft 28 hoofdstukken. En ongeveer gelijk verdeeld. Maar de eerste 20 hoofdstukken gaan over 33 jaar van de Heer Jezus. Eigenlijk voornamelijk na de geboorte heel lang niet zoveel. Totdat hij begint aan zijn bediening. Maar hier in hoofdstuk 21 begint de laatste week. Dus Matthäus heeft 2/3 van zijn evangelie beschreven over die eerste jaren. En 1/3 deel gaat over slechts 7 dagen. Dat zegt wel iets over het belang van die 7 dagen volgens Matthäus. Alles wat er dan gebeurt is zo indrukwekkend. Het is de week die wij de stille week noemen. Dus daar beginnen we nu bij te lezen in Matthäus 21. En het is goed om dat in die vandaag te realiseren, maar ook wel in zo'n week als deze week. Het kan zomaar voorbij vliegen. Maar deze week was die staan we stil bij die laatste dagen van de bediening van de Heer Jezus. Ook goed om daarbij stil te staan. Ook nog, zeker ook als we denken dat we in deze week elke avond een viering hebben hier in de kerk. Mooi om er één of meer van mee te maken, om heel bewust toe te leven naar de viering van het paasfeest. Reinier die leest Matthäus 21 vers 1 tot 11.
Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus er 2 leerlingen op uit. Zijn opdracht luidde: ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct zullen jullie er een ezelin zien die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij me. En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: de Heer heeft ze nodig. Dan zal men ze meteen meegeven. Dit is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat gezegd is door de profeet: zeg tegen Sion, kijk, je koning is in aantocht. Hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier. De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit, anderen braken twijgen van de bomen en spreidden die uit op de weg. De talloze mensen die voor hem uitliepen en achter hem aankwamen, riepen luidkeels: Hosanna voor de zoon van David, gezegend hij die komt in de naam van de Heer, Hosanna in de hemel. Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. Wie is die man, wilde men weten. Uit de menigte werd geantwoord: dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea.
De afgelopen week ontdekte ik een nieuw boek dat net uit is. Ik kwam het tegen tijdens het googlen. Als je dan zoekt op koning, naar aanleiding van een preek die je gaat maken over dit gedeelte, plopt er een boektip op. De Achilleshiel van de koning. Zijn er nog mensen die hem al hebben? Nee? Nou, ik vond het een boeiende omschrijving. Het was vrijdag, dus ik denk, ik wil hem wel hebben, maar het lukt me niet om hem voor zondag te lezen. Een boek over onze koning Willem-Alexander. En het gaat over zijn afnemende populariteit. Ik weet niet helemaal of dat voor hier geldt. En of voor hier, sommige mensen zullen dat heel verdrietig vinden. En anderen zullen het heel begrijpelijk vinden. Maar er is een nieuw boek uit. Dat gaat over waarom koning Willem-Alexander alsmaar minder populair wordt. Terwijl zijn moeder, koningin Beatrix, die prinses Beatrix, immens populair was, daalt het de populariteit van Willem-Alexander. Het boek gaat over wat de reden daarvoor is. Het is een cliffhanger, ik weet het ook nog niet. Misschien vast ideeën over. Maar het zette mij wel eigenlijk ook even stil bij het, wat er in dit Bijbelgedeelte gebeurt. Waar je de Heer Jezus ziet als koning. En je zou kunnen zeggen, op het toppunt lijkt het wel van zijn populariteit. Alles en iedereen in Jeruzalem en mensen die er wonen, die er naartoe komen, lijken Jezus als koning te erkennen. Maar je, ja, als je nog voor het eerst zou horen, zou je denken, nu komt alles goed. Maar je weet ook al wat er gaat gebeuren. Hoe snel het verandert. We zongen het al. Heden, Hosanna, morgen kruisigt hem. Wat is er aan de hand? Want de verwachtingen bij de Heer Jezus zijn ook torenhoog. Maar wat gaat er gebeuren? Kan hij mensen in die verwachtingen tevreden stellen? En wat er in ieder geval allereerst heel duidelijk is, dat alles wat er gebeurt, gebeurt op initiatief van de Heer Jezus. Hij is degene die hier, wij zouden zeggen, alles plukt. Een intocht. En dan wel op een hele speciale manier. Het begint ermee dat hij zijn leerlingen opdracht geeft om een ezel en het veulen wat erbij staat te gaan halen. Dat heeft al iets koninklijks. Dat hij dat vindt, van overtuigd dat mag. Dat hij iets voor zich opeist, zouden wij zeggen. En dat wordt tegen de leerlingen gezegd. En dat moet ook gezegd worden tegen de eigenaren. Heel bewust dus wat de Heer Jezus doet. Maar alles wat hij doet is ook vervulling van wat er beloofd is. Alles wat de Heer Jezus doet staat bol van woorden eigenlijk uit profetieën. Een koning die komt op een ezel. Matthäus haalt een profetie uit Zacharias aan waar het letterlijk staat. Dochter van Sion, kijk, je koning komt. Zit het op een ezel. Maar je kunt veel meer Bijbelse profetieën nog ook hierbij in gedachten hebben. De belofte van een nieuwe koning uit het geslacht van koning David. Koning die voor altijd koning zal zijn. Maar een nieuwe tijd mee zou beginnen, 2 Samuel 7, wil je dat lezen. Maar ook nog verder terug, in het boek Genesis, als vader Jacob zijn zonen zegent. Dan gaat het over Juda. Dan zegt hij ook dat er uit Juda een koning zal komen. Dan gaat het ook over een ezel, hij bindt zijn ezel aan de wijnstok. Dus voor Joodse gelovigen is dit zo'n duidelijk beeld van de beloofde Messias. Wat opvallend is, is de Heer Jezus doet niet alleen bewust die belofte, maar ook heel beeldend. Hij zegt heel weinig. Tegen zijn leerlingen geeft hij de opdracht aan zijn leerlingen, maar dan doet hij anders, eigenlijk niks anders dan stil zijn en uitbeelden. Iedereen die het wil zien, die kan het ontdekken. Wat hier door de Heer Jezus gezegd wil worden. Een koning op een ezel. Eigenlijk een heel vreemd beeld. Want een ezel werd nooit gebruikt voor een koning. Kun je ook wel een beetje voorstellen, nog steeds. Ik bedoel, in die tijd hadden ezels wel een iets positiever beeld, gewoon als lastdier. Maar een koning, ja, die zie je op zijn minst dan, denk je aan een paard of een kameel, niet een ezel. Maar Zacharias had er ook bij gezegd, die koning is zachtmoedig. Is geen politieke strijder of overwinnaar zoals aardse koningen. En het is ook frappant dat Matthäus de tekst van Zacharias citeert, maar hem niet helemaal afmaakt. Want de profeet Zacharias had gezegd dat die koning komt rechtvaardig en zegevierend. Dat staat er nog niet bij. Alleen zachtmoedig. De Heer Jezus maak je duidelijk aan de mensen die het willen zien. Ik ben die koning. De beloofde Messias. De redder. En dat beeld, dat wat de Heer Jezus doet, maakt ontzettend veel los. Maar wel heel verschillend. En het begint vrij rustig. Je ziet het bij de leerlingen van de Heer Jezus dat ze gewoon naar hem luisteren. Doen wat hij zegt. Als hij zegt, ga naar het dorp, daar zul je een ezel vinden. En neem het mee. Als mensen naar vragen, zeg je, de Heer heeft het nodig. Ze doen wat hij zegt. Vertrouwensvolle gehoorzaamheid kun je dat noemen. Zonder veel te vragen, doen wat Jezus zegt. Ze beelden wel uit wat ze ook meteen zien. Waar ze aan denken, want staat er, ze leggen hun mantels over die ezels heen. En dat is het symbool van overgave, onderwerping. Ze erkennen de Heer Jezus als koning. Daarna, als het, zeg maar, door begint te dringen, dan wordt het wel een stuk onstuimiger, kun je zeggen. Want als de mensen die onderweg zijn naar Jeruzalem, ontdekken wat er aan de hand is, dan barst het los, zou je kunnen zeggen. En je kunt ervan uitgaan dat het ook echt druk geweest is. Want het is het moment dat de pelgrims eigenlijk bij Jeruzalem aankomen om het Pesach te gaan vieren. Het Joodse feest van de bevrijding uit Egypte. Bevrijding. Verlangen naar een verlosser. Dat hangt in de lucht. En de mensen die met de Heer Jezus meereizen, die zullen hem ongetwijfeld gekend hebben, over hem gehoord hebben. Want hij komt vanuit Galilea, uit het platteland, richting Jeruzalem. Hij heeft de Sabbat doorgebracht in Betanië, bij zijn vrienden, Martha, Maria en Lazarus. Overal gaan de verhalen over de Heer Jezus. En nu hij dit doet, op die ezel Jeruzalem binnentrekken, ja, dan is alles opeens voor mensen lijkt het duidelijk. Ze zijn, kun je zeggen, niet meer te stoppen in hun enthousiasme. Er liggen al mantels op een ezel. De menigte legt de mantels op straat. Ze rollen, zouden wij zeggen, de rode lopen voor de Heer Jezus uit. En er worden palmtakken van de bomen gehaald. Het symbool van nationale trots en van overwinning. En die worden erbij gelegd, zodat er een koninklijke weg naar Jeruzalem wordt gemaakt. En er wordt massaal gezongen. Een zin, woorden vol woorden die verwijzen naar die beloofde koning. Hosanna, dat is een Hebreeuws woord dat betekent red ons, bevrijd ons. Zoon van David, die beloofde verlosser uit het geslacht van David. Gezegend hij die komt. Verwachtingsvol naar God toe. Die komt in de naam van de Heer. Als je ergens een moment hebt dat je denkt, nu breekt het geloof door in de Heer Jezus, dan is het hier. Maar als ze in Jeruzalem komen, dan wordt het spannend. Dan ontstaat de verwarring. Matthäus zegt dat de hele stad in rep en roer raakte. En toen we de dienst voorbereiden, toen zeiden René en ik al tegen elkaar bijna gelijk van, hé, dat zie je eerder in het evangelie van Matthäus. Met kerst ging het daar ook over. Toen de hele stad in rep en roer raakte vanwege de wijzen. Dat weten de kinderen vast ook nog wel. Toen ze hier uitgebeeld hebben, die drie wijzen die ook op bezoek kwamen. Die sterren gezien hadden. En die in Jeruzalem kwamen, zeiden, waar is de koning van de Joden geboren? Zij dachten dat ze daar meteen het antwoord op zouden krijgen. Dat iedereen het wel zou weten. Maar in Jeruzalem ontstaat schrik. Want in Jeruzalem is het altijd spannend. Je hebt daar de bezetters, de Romeinen, de keizer aan het hoofd en de religieuze leiders die willen dat het liefst wel rustig blijft. Geen opstand, geen nieuwe koning. En nu zie je dat weer gebeuren. Nu komt de Heer Jezus binnen als een koning en de hele stad raakt in rep en roer. En er wordt er geroepen, wie is die man? Blijkbaar is de Heer Jezus in Jeruzalem nog niet zo bekend. Wel begrijpelijk. Want het grootste deel van zijn leven heeft hij doorgebracht ver buiten Jeruzalem. Wie is die man? Komt het antwoord. Jezus, een profeet uit Nazareth in Galilea. Dat is een beetje een anticlimax in dit verhaal. Als je het vergelijkt met een muziekstuk, dan is het zeg maar heel rustig begonnen. Als de Heer Jezus vertrekt, dan wordt het een enorm uitgebreid, een vol stuk muziek tijdens je optocht. En net op het moment dat je denkt dat het daverende slot komt, dan breekt het af. Want, wat zeggen ze? Jezus, gewoon zijn roepnaam, uit Nazareth. Nou, dat klinkt in Jeruzalem als uit de nergenshuizen. Een van de leerlingen van Jezus zei ooit, toen hij geroepen werd, kan uit Nazareth iets goed voorkomen? Een profeet? Nou, dat is nog enigszins hoopvol. Maar ook nog, ja, Galilea. Kijk, als je in Jeruzalem indruk wil maken, mensen wil overtuigen, dan moet je een andere boodschap hebben. Maar ook uit die menigte komt niet de boodschap, hier komt de Messias. De door God beloofde redder. En hoe weet je dat? Hij heeft het zelf gezegd. Vraag het aan hem. Het breekt hier af. Het is al stil. In Jeruzalem verwachten ze een andere koning. Is het daarom niet een wat ingewikkeld verhaal? Nou, Reinier zei het al in het begin. Ik dacht in de voorbereiding zelf ook. Ik heb dit altijd ook een beetje een ingewikkeld verhaal gevonden. Palm Pasen. Ja, het is heel bekend. Sommige kerken worden uitgebreid gevierd. De kinderen met palmtakken en versieringen binnenkomen. Het is een mooi verhaal. Er zijn prachtige liederen over. Om enthousiast te zingen over Jezus als koning. Die vrede brengt. Maar wat wil Jezus nou precies hiermee zeggen? En is het ook niet een beetje ingewikkeld? Het klinkt misschien wat oneerbiedig, maar ik dacht vroeger al wel eens van, maar houdt de Heer Jezus de mensen ook niet een beetje voor de gek? Dat hij wel alles doet wat bij het koningschap hoort, maar dan niks zegt. En dan het ook zo laat eindigen. Je zou verwachten dat er dan nu zeg maar een speech, een break komt. Maar het gaat zomaar voorbij. Ik herinner me uit de kinderbijbel die wij vroeger thuis altijd lazen, een plaatje. Van de leerlingen van de Heer Jezus die ezel gingen halen. En terwijl ze stonden met die ezel en je zag er twee mannen bij staan. De eigenaren van die ezel. En die keken een beetje verbaasd. Dat snap ik altijd wel, want het is een beetje een raar verhaal. Er komen twee mensen die zeggen, neem even je ezel mee. De Heer heeft hem nodig. Maar die beetje verbaasde blik, zeg maar, dat vind ik eigenlijk wel heel mooi uitgebeeld. Dat is ook altijd wel een beetje mijn eigen gevoel bij dit verhaal. En nog steeds, dan kan ik me voorstellen, als je dit leest, dat je denkt, maar kon de Heer Jezus niet wat meer zeggen? Waarom doet hij dit nou precies? Maar dacht ik, de afgelopen week, kan ik niet gewoon beter luisteren of misschien ook gewoon beter kijken? Wat gebeurt hier nu? Het begint heel gewoon met gehoorzaamheid. Die leerlingen van de Heer Jezus die doen wat hij zegt, zonder dat ze dat per se begrijpen. Gewoon luisteren naar de Heer Jezus. Dat doen waarvan je weet dat het goed is. Dat is wat andere volgorde dan je misschien vaak bij geloof voor ogen hebt. Dat je denkt, ja, eerst moet je iets bijzonders ervaren. Eerst heel veel snappen en weten. En dan ga je misschien de stap zetten om te doen wat God zegt. Maar het begint ermee dat je gewoon doet waarvan je weet dat het goed is wat God van je vraagt. En het mooie is dat meteen al in het begin ook duidelijk is dat zelfs op dit hele belangrijke moment de Heer Jezus niet zegt, ik ga het doen en jullie hoeven alleen maar toe te kijken. Hij schakelt mensen ook in. Zelfs zoals de leerlingen, maar ook die ezel. Een boodschap dat God altijd zegt, ik ben aan het werk, vraag je om mee te doen. Ingeschakeld te worden. Gehoorzaam te zijn. Het andere is, het gaat over overwinning. Over een koning. Die gaat, ja, die zijn doel gaat bereiken. En dat klinkt natuurlijk goed. Overwinning. Of Jezus als overwinnaar. Dat is hij. Dat zeggen we graag. Het is een ontzettend populair lied. Over Jezus als overwinnaar. Het is wel goed om ons te realiseren hoe Jezus overwinnaar is. De mensen zongen uitbundig, Hosanna. Zegent hij die komt. Maar het was het begin van een week van lijden en sterven van de Heer Jezus. Ik moest eraan denken, ik zag afgelopen week een citaat voorbij komen van Anne Voskamp. Sommigen lezen misschien wel eens wat van haar of zien wat van haar. Zomaar één citaat. Ze zei, misschien vinden wij de weg niet logisch, maar wij zijn God niet. Ik denk dat het heel vaak belangrijk is om ons te realiseren. Wij hebben onze ideeën over hoe God ons moet helpen, met ons moet zijn, moet laten merken dat hij er is. We weten, we denken eraan wat we denken dat God zou moeten doen. Hoe de overwinning gehaald moet worden. Maar God gaat zijn eigen weg. Dat blijkt bij de Heer Jezus. En het is nog steeds zo, ook bij ons, in ons leven. En als God een andere weg gaat dan wij in gedachten hadden, gaan we dan ook met hem mee. Is ons Hosanna echte aanbidding? Hij is de koning. Hij is de overwinnaar. Met hem vertrouwen we de overwinning te halen. Ook dwars door de diepte heen. En het derde is, de verwarring in Jeruzalem, die herkennen we, denk allemaal wel. Dat je soms wel afvraagt, maar wie is hij nou precies? Koning, maar hij is ook zachtmoedig. Hij heeft alle macht. Maar hij dient ons als een knecht. Met de verwarring die je soms kan voelen als het gaat over de Heer Jezus. Dat je denkt, maar waarom doet hij niet zoals ik zou denken? Of waarom begrijp ik hem niet? Vraagt hij, dan wil je wel gehoorzamen. In aanbidding. Om me buigen. En vertrouwen dat ik het je laat ontdekken. Dat ik er ben om jou te dienen. Anders gezegd, is Palmpasen. En Jezus plande, zouden wij zeggen, zijn intocht in Jeruzalem. Hij wilde dat iedereen het zou zien. Hij verlangt ernaar dat we enthousiast over hem zijn. Juichen voor hem. Buigen in aanbidding. Omdat we hem kennen zoals hij zichzelf laat kennen. De koning die onze knecht wil zijn. Amen.